Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan Dr. Anders J. Vogel uit Eindhoven. Herman Keizer is de organist. Er zijn twee collecten voor de kerk en de plaatselijke evangelisatie. De deelcollecte gaat naar de schuilplaats Evangelisch Begeleidingscentrum. En de bloemengoed gaat naar zuster P. Moerman Jousma, Vijverlaan 96. Dan broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 303. De verzen 1, 2 en 5. Uit het liedboek Gezang 303, de verzen 1, 2 en 5 zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet zingen we van Psalm 119, vers 1, in de nieuwe berijming. Na de verootmoediging zingen we dan van Psalm 119, vers 2, in de nieuwe berijming. En na de lezing van de wet zingen we van diezelfde psalm de verzen 13 en 14 in de nieuwe berijming. Ik zal het even herhalen. Na votum en groet psalm 119 vers 1. Na de verootmoediging vers 2. En na de lezing van de wet, de verzen 13 en 14. Alles in de nieuwe berijming. Na het gebed volgt het kinderlied. En na de schriftlezingen zingen we Psalm 112. De verzen 3 en 4 in de nieuwe berijming. Psalm 112, de verzen 3 en 4 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezingen. Na de verkondiging zingen we Psalm 133. Psalm 133 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit het liedboek Gezang 321. De verzen 1, 2 en 3. Uit het liedboek Gezang 321, de verzen 1, 2 en 3 zingen we tot slot. Dan de schriftlezingen. Allereerst Deuteronomium, hoofdstuk 15, de verzen 1 tot en met 11. En Handelingen hoofdstuk 4, de verzen 32 tot en met 37. Ik zal even herhalen, Deuteronomium hoofdstuk 15, de verzen 1 tot en met 11. En Handelingen hoofdstuk 4, de verzen 32 tot en met 37. En het laatst genoemde schriftgedeelte uit Handelingen hoofdstuk 4 is tevens de tekst voor de verkondiging. Het laatst genoemde schriftgedeelte is in zijn geheel tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, gasten, iedereen die met ons meeluistert. En de morgendienst gaat dominee Vogel ons voor uit Eindhoven. En in de middagdienst hoopt dominee Vos uit Assen ons voor te gaan. Volgende week hoopt dominee Groeneveld uit Antwerpen in ons in beide diensten voor te gaan. En de morgendienst begint dan om 9:30. Dus let u daar even op. En dat is in verband met de broeders en zusters uit de Kandelaarkerk. Die houden dienst in onze kerk om 10:30. Of om 11:00, excuus. En vraag je ook rekening te houden met eventuele verkeersoverlast. Dus bent u in de gelegenheid, gaat u dan met fiets. Op dinsdag 12 juni werd in het gezin van Jaap en Erna Kwant Rijvers een dochter en zusje geboren. Ze noemen haar Lois Petra Pauline. Ze noemen haar Lois. En, we zingen nu gezang 303, de verzen 1, 2 en 5. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die ook trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Welzalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid treden. We zingen uit Psalm 119 het eerste vers. Laten wij bidden. Heere God, Gij die licht zijt in onze duisternis, we danken U dat Gij ons bezocht hebt in Hem die zich weggegeven heeft voor ons heil, Jezus, Uw Zoon. Wij bidden U, laat zijn geest ons in leven houden, om in liefde uw aarde te bewonen. Doe ons opnieuw geboren worden als mensen naar uw beeld, opdat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben, deze dag en tot het einde van onze dagen. Amen. Zingen we nu het tweede vers van Psalm 119. Wij luisteren naar wat Hij in liefde tot ons zegt, opdat wij ook heel concreet de schoonheid van zijn wet aanschouwen. Hij zegt: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen goden beelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heere uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders moeten de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat erin leeft. En op de 7e dag rustte Hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heere uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Wees dus navolgers van God, als kinderen die Hij lief heeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. We zingen nu uit Psalm 119, vers 13 en 14.
Thank you.
Laat ons bidden. Heere God, u hebt gesproken tot en door aartsvaders en profeten en psalmdichters. Wij danken u voor die oude woorden die opgeschreven staan en die door de kracht van uw geest ook steeds weer nieuw worden. We bidden u dat we dat ook vanmorgen ervaren in deze dienst, dat wij binnengetrokken worden in dat oude verhaal en dat die oude woorden tot ons komen als woorden van de levende God. Laat zo deze dienst een ontmoeting betekenen. Niet alleen met elkaar, maar bovenal ook met u, de levende God. We bidden u, u kent ons allemaal. U weet wat we meenemen, ook vanmorgen naar de kerk. Wilt u daar middenin staan met dat woord van u, zodat het inderdaad ook betekenis krijgt in het concrete leven dat wij leven in deze wereld. We bidden u voor allen die in en rond deze dienst een taak hebben. We bidden u voor de kinderen in de kindernevendienst straks. En ook voor hen die aan de kinderen uw woord doorgeven. Laat het zo mogen gebeuren dat het ook in het leven van onze kinderen betekenis krijgt en ze er niet meer van loskomen. Wees bij allen die met ons meeluisteren op dit moment of dat later zullen doen, mogen zij zich ook betrokken weten, deel weten van uw gemeente, hier en wereldwijd. Wees overal aanwezig waar uw woord wordt gebracht, in alle vrijheid zoals hier, maar ook in het bijzonder daar waar de kerk wordt vervolgd en gelovigen te maken hebben met verdrukking. We bidden u dat er ook vandaag mensen mogen zijn die misschien niet op zoek waren bewust naar u, maar ervaren dat u hen zoekt. Laat zo uw werk doorgaan in deze wereld, tot uw koninkrijk is gekomen. Door Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Wij zingen nu het kinderlied dat aangegeven staat op uw mededelingenblad. lezen samen twee gedeelten uit de schrift. Allereerst uit Deuteronomium 15, de versen 1 tot 11. Deuteronomium 15, vanaf vers 1. Na verloop van 7 jaar zult gij een kwijtschelding doen plaats hebben. En dit is de wijze van kwijtschelding. Iedere schuldeiser zal hetgeen hij aan zijn naaste leende kwijtschelden. Hij zal zijn naaste en zijn broeder niet tot betaling dwingen, omdat men een kwijtschelding voor de Heere heeft afgekondigd. Een buitenlander moogt ge tot betaling dwingen, maar hetgeen ge van uw broeder te goed hebt, dat zult ge hem kwijtschelden. Er zal echter geen arme onder u zijn, want de Heere zal u gewis zegenen in het land dat de Heere uw God u als erfdeel in bezit zal geven, indien ge maar aandachtig luistert naar de Heere uw God, door heel dit gebod dat ik u heden opleg naastig te onderhouden. Wanneer de Heere uw God u zegent zoals hij u beloofd heeft, dan zult ge aan vele volken lenen, maar zelf zult ge niet alleen ontvangen. Ge zult over vele volken heersen, maar over u zullen ze niet heersen. Wanneer er onder u een arme mocht zijn, een van uw broeders, in een van uw woonplaatsen in het land dat de Heere uw God u geven zal, dan zult ge uw hart niet verstokken, nog uw hand gesloten houden voor uw arme broeder. Maar ge zult uw hand wijd voor hem openen en hem met mildheid lenen, voldoende voor wat hem ontbreekt. Neem u ervoor in acht dat in uw hart niet de lage gedachte opkomt, het 7e jaar, het jaar der kwijtschelding nadert, waardoor ge onbarmhartig wordt jegens uw arme broeder en ge hem niets geeft, zodat hij tegen u tot de Heere roept en gij u bezondigt. Ge zult hem met mildheid geven en uw hart zal niet verdrietig zijn wanneer ge hem geeft, want ter wille daarvan zal de Heere uw God u zegenen in al uw werk en in alles wat ge onderneemt. Want armen zullen nooit in het land ontbreken. Daarom gebied ik u aldus, ge zult uw hand wijd openen voor uw broeder, voor de ellendige en de arme in uw land. Wat we hier lezen, dat zou je kunnen zeggen, komt tot gelding, dat gaat ook werken in de gemeente van de Heer Jezus Christus na Pinksteren. En daar lezen we over in Handelingen 4, de versen 32 tot 37. En dat gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Handelingen 4, vanaf vers 32. Daar lezen we: en de menigte van hen die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel. En ook niet één zei dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was. Doch ze hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niet één behoeftig onder hen. Want allen die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte. En Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas gekregen had, wat betekent zoon der vertroosting, een leviet uit Cyprus afkomstig, die eigenaar was van een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Hier eindigt de lezing van de schrift. Het woord van onze God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Amen. Zingen we nu van Psalm 112, de versen 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Hoe komt zo'n Bijbelgedeelte, zoals we net lazen in Handelingen 4, bij ons over? Wat doet u en jou die beschrijving van het leven van de gemeente zo vlak na de uitstorting van de Heilige Geest? De onvermijdelijke vraag die spontaan bij ons opkomt is toch: lijkt onze gemeente nog een beetje op die eerste gemeente aan het begin van onze jaartelling? En laten we maar geen doekjes omwinden. Wat we lezen in Handelingen 4, dat staat toch wel erg ver af van onze praktijk en onze beleving van het gemeente zijn vandaag. Het heeft voor ons feitelijk iets als een sprookje. Er was eens, ja, maar wat er eens was, dat is nu ver te zoeken. Het lijkt een utopie die stuk breekt op de keiharde werkelijkheid van onze individualistische samenleving. Een individualisme dat geen halt houdt voor de muren van de kerk. Oh ja, zo nu en dan proberen we natuurlijk uit die berichten over die eerste gemeente wel wat inspiratie te putten voor ons gemeentelijk leven. Maar tegelijk hebben we dan toch vaak het gevoel dat we een onbereikbaar ideaal nastreven. We kunnen ons een gemeenteleven zoals in Jeruzalem, waarvan een heel voornaam kenmerk was de gemeenschap van goederen, toch eigenlijk in onze situatie nauwelijks meer voorstellen. Laat ik zeggen wat mij met name boeide toen ik me in dit gedeelte verdiepte. Wat me boeide in dat gemeenteleven zo vlak bij de bron, vlak na Pinksteren. Dat was wat ik zou willen noemen de relatie tussen enkeling en gemeenschap. Individu en gemeenschap. In onze beschouwingen over de moeite van het gemeente zijn vandaag duikt zomaar het woord individualisme op. Dat ervaren we met name toch als een grote bedreiging voor het leven van de gemeente. We zijn in onze tijd gewend om onze eigen keuze te maken. Om voor onszelf op te komen. En onze eigen belangen na te streven. En we zijn dan niet zo gauw bereid om ons naar elkaar te schikken. Een bekend Amerikaans psychotherapeut, Fritz Perls, heeft dat individualisme als volgt verwoord. Ik doe mijn ding en jij doet jouw ding. Ik ben niet op de wereld om aan jouw verwachtingen te voldoen en jij niet op de wereld om aan mijn verwachtingen te voldoen. Jij bent jij en ik ben ik. En als we elkaar bij toeval ontmoeten, dan is het mooi. Maar zo niet, dan is er niets aan te doen. Dat is de geloofsbelijdenis van de individualist. Maar ook als we dat onderkennen en dat als een werkelijke ontsporing zien van het mens zijn zoals God het heeft bedoeld, moeten we toch oppassen om dat individu niet helemaal weg te zetten. Wij beroepen ons graag op de reformatie. En dat is nou precies het tijdperk in de Europese geschiedenis waarin de enkele mens naar voren komt. Luther begreep dat hij als enkele mens, heel persoonlijk, als de mens Maarten Luther tegenover God stond, en zich tegenover hem, met hem in het reine moest komen. Hij kon zich niet verschuilen achter de heiligen. Hij kon niet opgaan in het grote geheel van de kerk. En uiteindelijk durfde hij zich op te stellen in zijn eentje tegenover de kerkelijke en de wereldlijke macht. De paus en de keizer. Hier sta ik, Maarten Luther. Ik kan niet anders. En ik moet mij tegenover God alleen verantwoorden. Dat is Bijbels. In de Bijbel gaat het over mensen. Mensen van vlees en bloed. Mensen met een naam. Mensen met een eigen verhaal. Noach. Abraham. Rachel. Hanna. David. Maria. Simon Petrus. Barnabas. Unieke persoonlijkheden. Eén voor één. Als ik zo die namen noem, dan komen er allerlei verhalen bij ons boven. Individuen. Alleen, individu betekent letterlijk ondeelbaar. En dat is niet Bijbels. God, onze schepper, zegt, je bent pas mens in het delen met elkaar. Ik zet je niet op jezelf. Ik heb je niet geschapen als een afgesloten geheel. Maar ik geef jou, zoals jij bent, aan die ander, zoals zij is. Ik ben ik en jij bent jij. Dat kunnen we Pearls volledig nazeggen. Maar vervolgens zeggen we het anders. Ik ben pas echt ik als ik jou ontmoet. Je bent pas mens in de ontmoeting met elkaar en in het delen met elkaar. Wie zich helemaal terugtrekt op zichzelf, die loopt dood. Die is eigenlijk al dood. Dat is geen leven. En dat delen, waarin een mens uit zijn burcht vandaan komt en uit zijn cocon kruipt, dat is nu precies wat je ziet gebeuren in die eerste christengemeente in Jeruzalem. Je ziet daar de geest van God, de levensscheppende geest van de eeuwige, mensen vernieuwen. Mensen herscheppen tot unieke persoonlijkheden. Maar dat schept geen afstand. Dat is geen zelfontplooiing los van en ten koste van anderen. Maar dat verbindt ons nu juist aan elkaar. Een prachtig voorbeeld daarvan wordt in onze tekst genoemd. En daarmee wordt het meteen duidelijk dat we niet met een sprookje of een utopie te maken hebben in deze reportage uit de gemeente van Jeruzalem. In de man die even als in een close-up in beeld komt, landt dit bericht helemaal in de aardse werkelijkheid. Je ziet opeens wat delen concreet kan betekenen. Een zekere Jozef verkoopt een akker en staat de opbrengst af aan de apostelen ten behoeve van de diaconie. Van het geld dat zijn akker heeft opgebracht, kunnen de armen voedsel ontvangen. Is dat zo bijzonder? Ach, eigenlijk niet. Het is maar één voorbeeld om concreet te maken wat in het voorafgaande is verteld over allen die eigenaars waren van stukken grond of van huizen. Dat wordt concreet in die handelwijze van deze Jozef. Toch is het geen toevallig voorbeeld. Er wordt van deze Jozef gezegd dat hij uit Cyprus afkomstig was. Een Jood dus uit de verstrooiing, de diaspora. Wat moet zo'n Jood uit de verstrooiing met een stuk grond in Jeruzalem of bij Jeruzalem. Wel, er waren in die dagen veel Joden die of in Israël woonden of in de verstrooiing, maar die een lapje grond in de buurt van Jeruzalem gekocht hadden om daar begraven te worden. En daar als het ware op de eerste rij te liggen als de Messias zou komen. Om dan op te staan en de Messias tegemoet te treden. Heeft Jozef in het geloof dat de Messias al gekomen is en dat hij hem al gevonden heeft, zijn graf verkocht? Zou kunnen. Er staat nog iets over deze Jozef. Hij is een leviet. Uit de stam van Levi afkomstig. En een leviet mocht volgens de Tora van Mozes helemaal geen bezit hebben. De Heere is zijn erfdeel. Tussen God en hemzelf mocht dus geen ander bezit instaan. Heeft Jozef begrepen dat hij deze aardse zekerheid, dat stuk grond, moest prijsgeven om zich helemaal aan Gods bedoeling en aan zijn dienst toe te vertrouwen? In elk geval, de apostelen herkennen hem als Barnabas. Hij krijgt in de gemeente een nieuwe naam. Een nieuwe identiteit, zou je kunnen zeggen. Zoon der vertroosting. Of zoon van het vermaan. Iemand die de ander erbij roept, betekent het letterlijk. Iemand die in zijn eigen persoonlijk leven een appel doet op de ander. Een uniek mens. Samen met anderen verbonden in een liefdevolle gemeenschap. Hij gaat niet op in het geheel, hij gaat er ook niet in onder, maar hij krijgt daarin zijn eigen plaats. Met andere woorden, wij houden ons vandaag, als we Handelingen 4 lezen, dus allerminst bezig met een utopie. We vergapen ons niet aan een sprookje. En dat zelfs die eerste gemeente geen ideale gemeente is, dat blijkt wel als we doorlezen in Handelingen 5. Het barre verhaal van Ananias en Safira. En ook in hoofdstuk 6 als we lezen over een groep in de gemeente die zich achtergesteld voelt bij anderen. Ik lees onze tekst wel als een belofte. Kijk, zo mag het gaan. Zo kan het gaan als de geest werkt in een gemeenschap van concrete mensen. Zo kunnen mensen verlost worden van hun gebondenheid aan bezit. Verlost van zekerheden die als erop aankomt in de steek laten. Verlost van egoïsme en angst. Van zelfverschansing en onverschilligheid ten opzichte van je naaste. Zo kan het leven inderdaad opbloeien in een liefdevolle gemeenschap. Nu kan ik me voorstellen dat u denkt, ja, alles goed en wel, maar gaat wat ik hier lees niet ontzettend ver? Niet één zij dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was. Dat staat toch wel heel ver van ons af. Gemeenschap van goederen, dat is toch iets wat wij ons nauwelijks meer kunnen voorstellen. En wie een beetje thuis is in de kerkgeschiedenis, die zal al gauw aanvoeren dat er in de loop van de eeuwen diverse pogingen zijn geweest, experimenten zijn geweest van het leven in gemeenschap van goederen die toch op niets zijn uitgelopen. Niet zelden zijn zulke experimenten zelfs ontaard doordat men meende niet alleen de goederen, maar ook de vrouwen gemeenschappelijk te hebben. Wat begon in de geest, is nog alleens geëindigd in het vlees. Ja, en toch blijft Handelingen 4 een weerbarstig gedeelte. Het slaat toch venijnige weerhaakjes in ons vlees. Het maakt ons onrustig als we beseffen dat de levensstijl van de gemeente, als het om bezit gaat, nauwelijks of niet afwijkt van de wereld om ons heen. En als je dan ook nog bedenkt dat die levensstijl van de eerste gemeente een geweldige uitstraling en aantrekkingskracht had, dan vraag je je af of het gebrek aan werfkracht van de kerk vandaag ook niet heel veel te maken heeft met de onzichtbaarheid van een gemeente die zich aanpast aan haar omgeving. Kunnen we nog wel wat met dat verslag van die gemeente vlak na Pinksteren? Is er voor ons toch niet veel meer dan er was eens? Ik wil toch wat ik er aan ons adres in lees samenvatten in 3 punten. Het eerste: een levende gemeente is niet een project dat wij met goed gevolg kunnen uitvoeren. Dat moeten we niet denken. Ook als wij werken aan geloofs- en gemeenteopbouw, en dat moet, moeten we ons toch bewust blijven dat de gemeente niet ons project is, maar het project van de Heilige Geest. Het eerste wat onze tekst over de gemeente zegt, is: de menigte van hen die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel. En dat is niet het resultaat van onderlinge discussies, van het masseren en manipuleren van elkaar totdat alle neuzen één kant opstaan, maar één van hart en één van ziel, dat is het resultaat van een ingreep van buitenaf. Dat is het werk van de Geest. En gemeenteopbouw betekent dus allereerst openstaan voor het werk van de Geest. Biddend verwachten van de Geest. Besef van afhankelijkheid van Hem. Maar het is dan wel een gebed op grond van een belofte. Je mag rekenen op verhoring daarvan. En dan het tweede. Kennelijk is het eerste wat de Geest bewerkt die eenheid van hart en ziel. Het eerste wat je met de ander gaat delen is dus je hart, je leven. Het gaat niet allereerst om een gemeenschap van goederen, maar om een gemeenschappelijk leven. Dat gaat nog veel verder. Een gemeenschap van mensen. Het gaat om beschikbaarheid, om aandacht, om liefde, om gastvrijheid, bezit. Dat is niet alleen mijn geld en mijn goed, maar het is ook mijn tijd en mijn aandacht. Kortom, mijzelf. Ik kan dat alles, ik kan mezelf voor mezelf houden. Maar dan verschans ik me in mijzelf en dan wordt mijn leven onvruchtbaar. Nergens in de Bijbel wordt persoonlijk eigendom veroordeeld. Ook in Handelingen 4 niet. Petrus zegt tegen Ananias, lees in hoofdstuk 5 over zijn akker: als je die niet verkocht had, Ananias, dan was hij gewoon van jou gebleven. En na de verkoop had je de opbrengst ook voor jezelf kunnen houden. Maar wat wel aan Israël en aan de christelijke gemeente voortdurend wordt voorgehouden, is dat alle bezit geleend is. Tijdelijk in beheer gegeven om ermee te werken. Denk maar aan de gelijkenis van de talenten. En als dat besef verdwijnt, dan hebben wij ons bezit niet meer, maar dan heeft het ons. Of het nu om geld gaat, of tijd, of aandacht. En dat is uitermate gevaarlijk. Daar gaat je leven aan kapot. Daar gaat ook de samenleving aan kapot. Ik geloof dat die mensen gelijk hebben die vandaag zeggen: de financiële crisis waarin we verkeren is in feite een morele crisis. Een gevolg van massale hebzucht, van graaien, van rijken die steeds rijker worden en armen die steeds meer kwijtraken. Het samenleven wordt ontwricht en niemand lijkt daar een antwoord op te hebben. En je mag je afvragen, toont de gemeente van de Heer Jezus Christus een ander gezicht? Leeft bij ons het besef dat we alleen maar mens kunnen zijn met de ander? Als we onszelf niet langer als individu in de zin van ondeelbaar beleven, maar mens met de ander willen zijn, bereid om ons in te zetten, zullen we dan geen vormen vinden om ook vandaag iets te beleven van die gemeenschap van goederen? Op een heel andere manier wellicht dan in Handelingen 4, maar passend in deze tijd. Niet als een ideaal waar je van uitgaat, maar als het resultaat van een vernieuwing door de Heilige Geest. En dan in de derde plaats, de enkeling komt pas tot haar of zijn recht binnen de gemeenschap. Twee keer lees ik niet één. Niet één zei dat iets van wat hij bezat zijn persoonlijk eigendom was. En er was ook niet één behoeftig onder hen. Niemand hield iets voor zichzelf. Niemand kwam tekort. En als je daar nu een voorstelling van wilt maken, schrijft Paulus in enkele van zijn brieven, denk dan aan je lichaam. Een lichaam dat alleen maar kan functioneren in de coördinatie, de samenwerking van al zijn leden en organen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ik heb jou niet nodig, ik kan wel buiten jou. En het oor kan niet tegen de voet zeggen: je kunt wel buiten mij, waar heb je mij eigenlijk voor nodig? De leden hebben elkaar nodig en vormen samen een goed functionerend lichaam. De gemeente als lichaam. Zou daar niet het begin van een antwoord in kunnen zitten op de crisis van vandaag? Ik weet, het bleef zelfs in die eerste gemeente vlak bij de bron nog fragmentarisch. Het was niet af, zoals Handelingen 5 en 6 laten zien. Maar het begin is er. De belofte is er. En we mogen er in de kracht van de Heilige Geest hier en nu al iets van zichtbaar maken. Dat is het unieke bestaansrecht van de gemeente. Van hem die arm is geworden om ons rijk te maken. Amen. Ik stel u voor dat we nu Psalm 133 zingen uit de oude berijming. Ja, het is een nogal mannelijk gesteld lied. Het gaat over zonen van hetzelfde huis die als broeders samenwonen. Maar ik zou vanmorgen willen zeggen, het gaat hier om het huisgezin van God. De gemeente van de Heer Jezus Christus. Dus net zo goed om vrouwen, zusters, als mannen en broeders. Psalm 133 uit de Oude Berijming. Dankzegging en voorbeden is aangegeven op uw mededelingenblad. Ik wil de namen noemen van degene voor wie wij bidden. Als ik dan dadelijk bid voor de zieken, dan weten we om wie het gaat. Dat is de familie Moerman-Jousma, familie van Wijk Adam, broer J. Pelgrim, zuster Nelemans Eland en broeder W. van der Stelt. Laten wij samen danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor die opwekkende woorden in Handelingen 4. Die ons opwekken om liefde te geven, aandacht om te delen met elkaar. En als we daaraan denken, dan willen wij u bidden voor de slachtoffers van de ongelijke verdeling van welvaart en goederen in deze wereld. Voor de armen die steeds armer worden en nauwelijks iets hebben om van te leven. We bidden u voor armen, voor mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt, voor mensen die een zwart gat voor zich zien en geen licht aan het eind van de tunnel. We bidden u voor de slachtoffers van het geweld in deze wereld. We denken aan Syrië, waar het geweld niet lijkt te kunnen stoppen. O God, ontferm u over dat volk en geef dat er perspectief komt op het beëindigen van het bloedvergieten. We bidden u, Heere God, leer ons delen in deze wereld. Leer ons als gemeente een ander perspectief te laten zien dan in deze wereld. Laten wij als gemeente ook om elkaar heen staan. En daarom bidden wij u ook voor de zieken die we met name genoemd hebben. Ontferm u over hen. Er is blijdschap, er is verwachting, maar er is ook zorg. Wees aanwezig in die gezinnen, bij allen die het moeilijk hebben, ontferm u over hen. We bidden u, wees bij degene die aan de grens van het leven komen, opdat ze zich met vertrouwen mogen overgeven aan u en verwachten dat u hen draagt ook door de dood heen in een nieuw leven. We willen u vanmorgen ook bidden voor dominee Ribbers, die vervroegd emeritaat moest aanvragen vanwege zijn gezondheid. Wees bij hem, bij zijn vrouw en kinderen, bij zijn gemeente. En geef dat ze ook in verwachting leven dat u hen vasthoudt, hoe het ook verder zal gaan. We willen u ook danken voor de dochter die Jaap en Erna Kwant hebben ontvangen. We danken u voor een gezond, nieuw mensenkind. Laat het tot vreugde van zijn ouders, van haar ouders, mogen opgroeien. En ook tot vreugde van u. We danken u vanmorgen ook voor degene die geslaagd zijn. En we denken tegelijk aan hen die dat niet gehaald hebben. Geef perspectief op een nieuwe mogelijkheid. Geef dat er ook voor onze jonge mensen die hun opleiding hebben afgerond mogelijkheden zijn van verdere studie, mogelijkheden van een werkkring. Wees bij ons, Heere God, in een tijd die ook voor jonge mensen niet gemakkelijk is. Leid ons verder op deze dag, ook in de dienst van vanmiddag. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid voor de dienst van het offer. En als de kinderen terug zijn, zingen wij als slotzang gezang 321, de versen 1, 2 en 3. Thank you. Gemeente, verheft nu uw harten tot God. Ontvangt de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u en met jou. Amen.